Hoofdstuk 7 van De Wereld een Dansfeest van Arthur van Schendel. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 7. Het verhaal van de vriend. Toen meneer Walewijn mij schreef dat hij midden december van het vorig jaar met mevrouw naar de stad zou komen, mij wenste te spreken en uitvoerige inlichtingen van mij verwachtte, besloot ik terstond, uit overwegingen van persoonlijke aard, hem alles te vertellen wat ik wist. Natuurlijk kon ik zekere onderwerpen, waarvan ik begreep dat Daniël ze onbesproken wenste, zo kies mogelijk aanroeren. De persoonlijke overweging, om het maar dadelijk te zeggen, is van financiële aard. Toen mijn vader overleden was, kon ik mijn studie niet voortzetten. Daniël bood ongevraagd aan mij te steunen, en ik meende dat ik dit van een vriend aanvaarden kon. Ik stond erop dat hij voor de verstrekte bijstand mijn schuldbekentenis aannam, zodat zich later bij terugbetaling geen vergissingen konden voordoen. Ik achtte mij nu verplicht meneer Walewijn hiervan op de hoogte te stellen, en daar heb ik goede reden voor. Er is namelijk van Daniëls ruime hand veel misbruik gemaakt, vooral door vrienden die hij nauwelijks kende en ook niet heeft teruggezien, en het zou onaangenaam zijn als zijn ouders de indruk kregen dat de vriendschap tussen hem en mij eveneens op eigen belang mijnerzijds gebaseerd was. Het was een namiddag met sneeuw toen meneer Walewijn bij mij bovenkwam. Ik had bedacht dat het beter was geen gesprek met hem te voeren op mijn kamer, en het eenvoudigste was hem zonder omwegen de reden daarvan te zeggen. De dikste muren zijn eigenlijk niets anders dan gehoorapparaten voor de ploerterij. Dat wisten Daniël en ik al van onze dagen bij Deursting, die ook maar een soort huisploert was. Daarom verzocht ik hem mij de eer te willen aandoen met mevrouw mijn gasten te zijn en te dineren bij Kras. Hij aarzelde even, maar nam de uitnodiging met een vriendelijk lachje aan, erbij voegend dat ook mevrouw het zeker heel aardig zou vinden. Dus liet ik Knuppel een vigilant bestellen en we reden naar het hotel om mevrouw af te halen. Toen ze van de uitnodiging hoorde, zei ze: "Oh, ik dacht dat meneer Rozenhof onze gast zou zijn, maar dat mogen we dan zeker voor een andere dag houden." "Meneer Rozenhof," zei haar man, "liep mij niet de tijd hem uit te nodigen, maar het is zeker even prettig de gasten te zijn van Daniëls vriend als de gastheer." Mevrouw was spoedig gereed met het toilet en we gingen. Natuurlijk zorgde ik voor een rustige tafel in de witte zaal bij Kras. Ik begon maar dadelijk na de soep over die persoonlijke zaak, om mijn verhouding tot Daniël duidelijk te maken, uitvoerig met mijn familieomstandigheden die er mij toe geleid hadden zijn hulp te aanvaarden. Ik vermelde ook de schuldbekentenis die ik nodig gevonden had en die bijna ruzie tussen mij en Daniël veroorzaakte, daar hij mij voor bourgeois had uitgescholden omdat ik stipt wilde zijn met geldelijke zaken. Ze namen het heel gewoon op, mevrouw glimlachte zelfs. Toen zei ze: "Het is niet in de eerste plaats over zulke dingen dat we wilden spreken, maar we hopen dat u ons zoveel mogelijk wilt vertellen wat u van onze zoon hoort. U correspondeert met hem, niet waar? En dan, u zal misschien het een en ander weten wat er vooraf is gegaan en hoe hij vertrokken is. Laten we daarover spreken." "Met genoegen," antwoordde ik, overtuigd dat die persoonlijke zaak was opgehelderd. "Laat ik dan beginnen met te zeggen dat Daniël een bijzondere opvatting van het leven heeft. Het zal hem moeilijk vallen in een noodzakelijk gareel van de maatschappij te lopen. Hij heeft de aard van een kunstenaar, impulsief. Ja, ik acht het niet onmogelijk dat hij zich ontwikkelt tot dichter of muzikus. De muziek, en vooral de studie van de danskunst, neemt hem volkomen in beslag. We hebben het daar veel samen over gehad. De slotsom van onze discussies was altijd dat een individu de plicht heeft zijn beste gaven te ontplooien, daarbij rekening houdend met de belangen van de gemeenschap. Ook de danskunst kan men daartoe dienstbaar maken, hetzij men haar opvat als vermaak, hetzij als een vorm van de schoonheid. Maar men moet er niet tegen opzien tegen het vooroordeel te strijden, want dat de dans een kunst kan zijn, wordt nog lang niet algemeen toegegeven. Ik geloof zelfs dat ik onder de vrienden de enige ben die hierin met Daniël overeenstem. Dat hij zich dus aan de danskunst wilde wijden, dat kon ik begrijpen, maar de weg die hij daartoe koos, daar had ik bezwaar tegen. ik moet openhartig met u spreken. Daniël heeft een eigenschap die hem, zolang ik hem ken, veel last heeft veroorzaakt en die misschien nog tot teleurstelling kan leiden. U wilt me excuseren, mevrouw, als ik het maar precies zeg. Hij heeft de attractie voor het vrouwelijk geslacht. Natuurlijk weet hij het, omdat hij er genoeg mee geplaagd is. Maar in hoe sterke mate hij het heeft, beseft hij niet eens. Ik mag niet onkies zijn en u de zaak concreet voorstellen. Het is genoeg als ik zeg dat hij van morgen tot avond door vrouwen wordt nagelopen. Het ergert hem en hij neemt er zo weinig mogelijk notitie van. Dat hij een goed hart heeft, hoef ik u niet te zeggen. Er was dus de mogelijkheid dat hij alleen uit goedhartigheid of uit medelijden zwichtte voor de aandrang die er op hem geoefend werd. Daarvoor hebben zijn vrienden hem gewaarschuwd en hij heeft dan ook ingezien dat in een materie als deze de goedhartigheid misplaatst is. Ik kan u de verzekering geven dat hij zich jegens dames altijd nauwgezet gedraagt. Zo is het in het algemeen met hem gesteld. Nu zijn er twee dingen die hem dieper treffen dan dit oppervlakkig succes. Het eerste, ik zei het al, is de dans die hem helemaal vervult. Het tweede, u moet mij excuseren dat ik ook dat onderwerp aanroer, is de oprechte liefde die hij voor een zeker meisje heeft opgevat en die helaas niet beantwoord werd. Maar laat ik eerst iets meer zeggen van het ene onderwerp om u die kant te tonen van hetgeen hem gedreven heeft om weg te gaan. Hij is, om zo te zeggen, ontoegankelijk voor de vrouwelijke bekoringen als zodanig. Maar als ze zich aandienen met de dans, die op hem werkt als een tovermiddel, verliest hij het oordeel en is dadelijk bereid tot bewondering. Ik zal daarvan een voorbeeld moeten geven, zonder u te vervelen met details. Het vorig jaar zagen we in een café Chantal een gezelschap van drie Engelse dames die, als matroosjes verkleed, een Engelse jig dansten. Hij was zo opgetogen dat hij achter het toneel wist door te dringen en de volgende middag had hij die drie al bij zich op de kamer, omdat hij de jig wilde begrijpen. Een van die dames, de beste danseres trouwens, Lily Lowe, vatte die bevlieging van hem verkeerd op als een bewondering van haar persoonlijke charmes. Het is vreemd dat een kunstenares soms niet begrijpen kan dat het de kunst is en niet de persoon die men in haar waardeert. Hij heeft haar niet kunnen overtuigen dat hij geen andere relatie dan die van de dans wenste. Het gezelschap bleef twee weken langer hier in de stad, zonder engagement, omdat Lily niet zonder hem vertrekken wilde. En toen ze er eindelijk toe genoodzaakt waren, ontving Daniël tweemaal in de week een brief of een portret van Lily uit allerlei oorden van Europa. Het was dus, als ik mij duidelijk heb uitgedrukt, in dit geval alleen de dans, geenszins de vrouw, waarin het gevaar voor Daniël school. Deze keer ontsnapte hij, maar het Spaanse geval werd noodlottig, omdat het zich toevallig voordeed op een dramatisch ogenblik van zijn leven, waarover ik straks zal moeten spreken. Voor Spaanse muziek en dans heeft Daniël altijd een zwak gehad, misschien een voorbeeld van atavisme. Wanneer hier ook Spaanse dansers optraden, was hij erbij. Zo ook in september van het vorig jaar. Ik moet bekennen dat dit gezelschap het beste was wat ik op dit gebied gezien heb. Al wil dat niet veel zeggen, want op je 22e kan je nog niet veel gezien hebben. Maar u hebt ongetwijfeld in de krant gelezen van La Hermosa Morena. Ze heeft een Europese reputatie, zegt men. Mij persoonlijk kon de tweede danseres van het gezelschap, La Azucena, meer behagen. Minder hartstocht, meer gratie. Er waren ook twee mannen bij, die de gitaar bespeelden en op hun beurt deelnamen aan de dansen. Maar op het ogenblik dat Daniël ze bij zich thuis inviteerde, lag een van die mannen, de partner van La Hermosa Morena, om het zo eens te zeggen, met een gebroken been in het binnengasthuis. Bij het dansen van de bolero schijnt fractuur niet zeldzaam te zijn. Een paar maal heb ik erbij gezeten dat de drie overigen, Daniël op zijn kamer, de dansen instudeerden. Hij kende ze in een wip, geen wonder. Toen verzochten ze hem voor de invalide in te springen, omdat zij zonder die de voornaamste dansen niet konden uitvoeren. U zal het buitensporig vinden, meneer Walewijn, maar op onze leeftijd doet men dikwijls dingen waartoe wij op onze 40ste zeker niet meer in staat zullen zijn. Daniël liet de kleermaker met spoed twee pakken maken met nauwsluitende broek en kort jasje, en de andere Spanjaard, Ramon, knipte zijn haar op zijn civiliaans. Hij vertelde mij in het geheim wanneer hij zou optreden. Maar er waren die avond een paar clubgenoten in de zaal die hem herkenden en brulden van Viva Don Morales! Een overweldigend succes was het. Objectief gesproken, ook zonder het oog van de vriendschap, ook zonder het reuzenrumoer van de heren, was het een verdiend succes, want Daniël danste correct, met veel meer stijl dan die Ramon. Er zat feu sacré in iedere beweging, of de maat uit hem kwam en niet uit de muziek. Allebei de danseressen werden erdoor aangestoken en dansten dat het een lust was. Nu hadden ze een engagement voor de Alhambra in Londen voor een vastgestelde datum en ze vroegen Daniël mee te gaan, omdat de invalide voorlopig in het gasthuis moest blijven. Dat hij zonder aarzelen toestemde, vindt zijn verklaring in het tweede motief, waarvan ik nu even moet spreken. Ik zal kort zijn, want het is mij niet aangenaam de intimiteiten van mijn vriend mede te delen. Daniël, Puffers en ik, we maakten de vorige vakantie een voetreis door Brabant, een heerlijk land waarvan ik ben gaan houden en waar ik mij graag zou vestigen. Natuurlijk gingen we ook naar de vennen van Oosterwijk. Toen we daar op een zondagochtend in de bossen liepen, hoorden we een uitbundige muziek en we vonden aan de oever van een van die meertjes een idyllische kring van jongens en meisjes met bloemen getooid. Het leek wel een herderspel waarvan men in de literatuurgeschiedenis leest. Nu en dan stonden er twee of drie op om op de muziek van een paar straatmuzikanten een boerendans uit te voeren, waarbij de anderen joedelden en in de handen klapten. Tot mijn grote verbazing zag ik een van die meisjes opstaan en regelrecht naar Daniël toekomen en met hem weggaan. Puffers bleek haar te kennen en noemde me haar naam. Hij zei dat Daniël haar een paar jaar geleden in Brussel had ontmoet, en als ik mij niet vergis, was dat zelfs in uw gezelschap, mevrouw. Juist, ze heette Marion, zeer bekoorlijk en bevallig. We bleven 3 dagen in Oosterwijk, en in die tijd zagen we Daniël haast niet. Toen brak hij de voetreis af en keerde naar Amsterdam terug. Voor mij was de aardigheid eraf, omdat ik met Puffers niet overweg kon. Ik heb later helemaal met hem gebroken en dat was ook naar aanleiding van Daniël. Maar dat doet hier niet ter zake. Toen ik ook in de stad terugkwam, 2 weken later, nam Daniël mij in vertrouwen. Hij had, en al lang, voor het meisje die genegenheid waarin men zich niet vergist. Nu hij haar weer zag, had hij haar gevraagd, maar er was oneenigheid tussen beiden ontstaan, wegens een derde in het spel. En daarom wou hij weg. Ik heb mijn best gedaan hem te overtuigen dat het geen onherstelbare breuk hoefde te zijn. Ik zie zo dikwijls bij mijn vrienden dat het niet altijd langs een pad van rozen gaat. Maar hij zei, nee, onmogelijk, we verschillen te veel in ritme. Een stokpaardje van hem, dat ritme. Hij was niet tegen te houden. Hij vertrok, zoals u bekend is. En uw correspondentie met Daniël, mogen we daar iets van horen, meneer Rozenhof? Vroeg mevrouw. Ja, mevrouw. In het begin kreeg ik regelmatig brieven van hem. Uit Londen, Birmingham, Liverpool. Met uitknipsels van kranten waarin hij geprezen werd onder de naam van Fausto de Morales. De Spanjaard met het gebroken been is al lang hersteld uit het gasthuis vertrokken, maar heeft zich niet meer bij zijn gezelschap gevoegd. En volgens een bericht dat ik uit Rijssel ontving, heeft ook die andere danser, Ramon, ze verlaten, zodat Daniël alleen optreedt met La Hermosa Morena en La Azucena. Hij schreef uit Antwerpen dat hij erover denkt van die dames te scheiden, want er was voortdurend ruzie tussen de Morena en de Azucena, de Zwarte en de Lelie, waarbij ze hem als de inzet van het spel beschouwden. Een gewetensbezwaar belet hem nog de Spaanse los te laten. Want ze dansen goed, schrijft hij, maar als ik ze niet begeleid, vervallen ze weer in het banale van gemakkelijk succes, en dat zou jammer zijn. Vooral de Morena is een artiest. Toch vrees ik dat het misloopt, want ze stelt hoe langer hoe meer de liefde boven de kunst, en ik ben niet van plan toe te geven. Zie daar, meneer en mevrouw, alles wat ik u kan mededelen. Ik voor mij twijfel geen ogenblik aan Daniël, want hij heeft een recht karakter. Alleen spijt het mij dat hij nu de music hall tot leerschool volgt. Ik moest nog van dit en van dat vertellen. En zo ging de avond vlug voorbij. De volgende dag was ik hun gast in het hotel. Voor het eten nam meneer Walewijn mij terzijde en verzocht mij de financiële zaak tussen Daniël en mij voortaan te beschouwen als een zaak tussen hem, meneer Walewijn, en mij, en zonder schuldbekentenis, want hij was het eens met zijn zoon dat die onder vrienden niet past. Het was prettig het te horen. Hij kan ervan op aan dat ik mijn best zal doen het vertrouwen waard te zijn. Behalve dit bezoek kreeg ik nadien verscheiden keren bezoek van anderen die over Daniël navraag deden. In mei kwam er een dame uit Breda, een zekere mevrouw H.D., een allergemoedelijkste dame. Eerst wou ze niet zeggen waarom ze de inlichtingen wenste, maar toen ik gezegd had, met uw verlof mevrouw, men kan een oprecht antwoord alleen verwachten op een oprechte vraag, lachte ze even en kwam ermee voor de dag. Ze interesseerde zich voor haar vriendinnetje, juffrouw Ringelink, en ze hoopte innig dat het misverstand met Daniël opgehelderd kon worden, want ze was overtuigd dat het meisje van hem hield. Ik heb haar toen verteld dat ik gunstige berichten kreeg van mijn vriend, die zich in het buitenland bekwaamde in de danskunst, maar van de Spaanse dames heb ik maar gezwegen. Dat geval zou maar verkeerd geïnterpreteerd worden. Toevallig dat dat meisje ook in het buitenland voor de dans studeerde. En dan waren er de talrijke bezoeken van meisjes. Knuppel begon mij wantrouwend aan te kijken. Er dienden zich zoveel aan dat ik hem moest verzoeken niet thuis te geven. Een dusdanige overdracht van sympathie brengt alleen maar last. Een uitzondering maak ik voor die goede Aaltje Honingbloem. Het meisje weet al lang dat ze niets meer dan vriendschap heeft te verwachten, en toch zit ze graag bij me om maar even over Daniël te praten. Hij kon zo mooi dansen, zegt ze dan. En soms staat ze van haar stoel op en doet me de pasjes voor, zoals Daniël het haar geleerd had. En dan onze Keetje, de dochter van onze huisploert, een schriel dingetje dat men heus niet om haar uiterlijk zal verkiezen. Daniël heeft haar nooit aanleiding gegeven om aan tederheden te denken, maar zulke dingen komen ook zonder zichtbare aanleiding, schijnt het. De studie van de sentimenten is een vak voor specialisten, en ik zal al tevreden zijn als ik een gewone praktijk krijg. Het is al zwoegig genoeg voor de examens. Als Keetje me de post bovenbrengt en ze treuzelt wat, dan is er een brief van Daniël bij. En zodra ik die openmaak, vraagt ze, wat schrijft hij? Gaat alles goed? Ja, Keetje, zeg ik dan, en je moet de groeten hebben. Misschien was het beter dat niet te zeggen, maar ach, het doet haar zo'n genoegen. Toen kwam die brief uit Straatsburg, gelukkig juist voor de vakantie. Mijn eerste impuls was meneer Walewijn terstond op de hoogte te stellen. Maar bij nader inzien vond ik het beter de ouders niet aan het schrikken te maken en zelf te gaan zien wat er aan de hand was. Dus nam ik de trein naar Straatsburg en toen ik daar om 6 uur in de namiddag aankwam, begaf ik mij regelrecht naar het hotel Zum Weißen Rösel. Hier vond ik Daniël te bed, maar al beterend en zonder koorts. Hij was blij dat er nu tenminste uit was met de schone Morena en de Azucena. Wat was het geval? Op een avond na een laatste optreden had Daniël gezegd dat hij aan verdere verbintenissen geen deel zou nemen. Hij had zelfs een vergoeding aangeboden voor geldelijk verlies. Daarop was er ruzie ontstaan tussen de Zwarte en de Lelie, die mekaar met messen te lijf gingen. Toen hij tussen beiden kwam, keerde La Hermosa Morena zich tegen hem en stak hem in de borst. Gelukkig stootte het mes af op een rib. Toen ze bloed gezien hadden, namen de dames ijlings de trein. Ik heb hem daar een paar weken gezelschap gehouden en we hebben weer heel wat afgepraat. Maar ik heb hem niet kunnen overtuigen dat music hall en revue niet de leerschool voor de kunst zijn. Henk, zei hij, let maar op je eigen toekomst. Een uitstekende leerschool aan de universiteit en dan later met je tong uit de mond op een fiets trappen om hier en daar doveriepoeders voor te schrijven of broomkali en zo. Wat een leven! Denk dan nog eens aan mijn woorden, dat alle beroerdigheid van jullie banale leven voortkomt uit je gebrek aan ritme, gebrek aan dans. Noem mij dan maar een verwilderde in de music hall, als je dat een troost is voor eigen ellende. Ik heb hem toen tot verder herstel naar het Schwarzwald begeleid. Hij was vol plannen voor het Engelse ballet. Eén keer sprak hij over dat meisje in Oosterwijk, maar hij zweeg dadelijk weer. Dat scheen toch diep te zitten. Vrouw Fortuna mag een grillig spel met de mensen spelen. Het is nog niets vergeleken bij dat van Amor. Daar smachtte er één in het Schwarzwald, een ander in Den Haag of wie weet waar. En hoeveel anderen stonden er te wachten bij dat stuivertje wisselen? Eén daarvan kreeg ik nog in september te zien, toen Berendientje Deursting bij mij kwam, die ik in geen 3 jaar ontmoet had. Ik beken dat dit bezoek mij diep geroerd heeft. Ze kwam vragen naar Daniël en of ik werkelijk dacht dat zij geen hoop mocht koesteren. Want een jonge man had haar hand gevraagd en haar ouders waren er sterk voor dat zij het besluit zou nemen. Maar dat wou ze niet doen voor zij zeker wist dat zij op Daniël niet meer hopen mocht. Het ging me aan het hart dat ik haar alle hoop ontnemen moest. Of die aanstaande van haar ervan wist, vroeg ik, dat ze eerst bij mij kwam om deze inlichting. Ja, antwoordde ze, hij houdt nu eenmaal van me. Zo gaan er twee het leven in met verschillend ritme, om met Daniël te spreken. De een lento, de ander presto. Maar misschien leren ze nog wel de passen met mekaar. Einde van hoofdstuk 7.